Welkom bij een nieuwe wintersportpodcast en we duiken vandaag in de geschiedenis van een zomerskigebied. En niet zomaar een skigebied, nee, een zomerskigebied dat alleen dus echt in de zomer geopend is, voorlopig althans. We duiken vandaag in de geschiedenis van het skigebied op de Passo dello Stelvio in Italië. Nou Roel, Henry heeft hier een fantastisch artikel over geschreven. Maar dit is een bijzonder skigebied.
Dit is een heel bijzonder skigebied. Enerzijds natuurlijk omdat het een zomerskigebied is. Het skigebied zelf is alleen maar in de zomer open. Ja. En dat maken we ergens anders niet mee.
Nee.
Het is een uniek gebied in de Alpen.
Nee, precies. Hè. Het begint op ongeveer 2750 meter hoogte. En in de winter is dat gewoon niet bereikbaar.
Nee. Het ligt 2700 meter is zeg maar het dal. Hè, terwijl het eigenlijk een bergpas is het. De meeste mensen zullen het kennen van of ze zijn er met de motor geweest of misschien met een wielrenner omhoog gefietst. Ja. Gigantische uitdaging is het trouwens om dat te doen. Maar even los daarvan. Het heeft zijn oorsprong eigenlijk ver terug. Dan hebben we het echt over de tijd dat Oostenrijk-Hongarije nog een rijk was. Want je zou je afvragen, waarom zou je daar überhaupt een weg aanleggen door zo'n gigantisch massief, het Ortlermassief. Dat heeft dus te maken met het feit dat Milaan, wat toen bij Oostenrijk-Hongarije hoorde, een snelle verbinding moest krijgen met Oostenrijk. En men kon weliswaar om de Alpen heen gaan, maar goed, dat was een veel langere afstand dan wanneer men er dwars doorheen ging. Maar goed, dan moest je dus wel die berg over. En daarom is destijds die weg aangelegd.
Precies. En in eerste instantie heette de Passo dello Stelvio ook helemaal niet de Passo dello Stelvio.
Nee.
Ja, daar werd natuurlijk vernoemd naar waar ongeveer alles in die tijd in Oostenrijk-Hongarije naar vernoemd werd. Hè? Naar de keizer.
Ja, keizer Ferdinand. Ja. Ferdinandshöhe was het in die periode. En dat was dus zoals gezegd de verbinding met Oostenrijk. Daar kwam dus eigenlijk verandering in op het moment toen de Eerste Wereldoorlog was beslecht. Want uiteindelijk... eigenlijk alles ging naar Italië toe. Ja. Vroeger was de ene kant Italië, de andere kant Oostenrijk. Maar op een gegeven moment was alles Italië. Dus de noodzaak om daar een snelle verbinding te maken, die was verdwenen.
Ja, precies. En dus voorheen werd de Passo dello Stelvio wel opengehouden voor verkeer in de winter. Maar ja, die noodzaak was weg.
Ja.
Dus dat gebeurde niet meer.
Ja, trouwens een gigantische klus moet dat natuurlijk destijds zijn geweest om die weg in de winter dus open te houden. Tegenwoordig doen ze dat niet meer. Maar toen moest dus dat dus, omwille van die verbinding, moest die weg ook in de winter opengehouden worden.
Precies. Maar goed, uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog was er natuurlijk een ondernemer die dacht van hé, hier kan ik wat mee. Hier kunnen we op een andere manier... We kunnen hier wat met skiën gaan doen.
Ja, zeker. En dat bleek ook redelijk snel een groot succes. Want je zit daar natuurlijk op gigantische hoogte. En je hoeft relatief weinig ingrepen te doen om verder naar boven te komen. En je hebt het hoogste punt is geloof ik 3360 meter. Ja. Dus je hebt aardig wel wat hoogtemeters. En dus er zijn meteen her en der sleepliften gebouwd. Ook naar het hoogste punt toe.
Ja.
En als je het afzet tegen de huidige situatie, even los van klimaatverandering, maar destijds stonden er dus gewoon drie keer zoveel liften als op dit moment. Dus het heeft echt een gigantische boomingperiode gehad, waardoor tal van toeristen het wisten te vinden.
Ja, het was ook een groot succes, hè, want de skiclubs kwamen er trainen, ook uit andere landen. Het was natuurlijk een goede skischool. En het was natuurlijk ook een van de weinige plekken natuurlijk waar je echt volle bak natuurlijk kon trainen in de zomer.
En
wat mij ook wel opviel, is dat, dat er een aantal grote hotels daar waren, maar die ook allemaal hun eigen infrastructuur hadden.
Ja, dat was bizar als je het nu eigenlijk bedenkt hoe dat toen gegaan is. Het ging zo goed met het gebied dat er waren twee liftmaatschappijen en één liftmaatschappij die had ook een aantal hotels bij Trincione, het middelstation van het skigebied. En die dacht het zich te kunnen veroorloven van laat ik gewoon een aantal parallele sleepliften ernaast zetten. Die dan alleen toegankelijk zijn door mensen die bij mij in het hotel slapen.
Ja.
Dus je kreeg het bizarre beeld dus dat er heel veel skiliften stonden waarvan een aantal parallel naast elkaar. En die mochten dus alleen maar door een deel van de bezoekers gebruikt worden. Heel apart, maar goed, het kon in die periode omdat het gewoon heel erg goed ging.
Ja, en dan hebben we het over, zeg maar, jaren 70, jaren 80 was het nog. was het nog allemaal behoorlijk succesvol. Weet je, het was eigenlijk de sky the limit. Eigen liften, alle luxe rondom die hotels. En ja, toen, langzaam maar zeker, begon de ellende.
Ja, dat kwam eigenlijk toen de ene liftmaatschappij, Sivas AG, besloot om de liften over te nemen van die andere. En daarnaast een aantal liften te vervangen. Dat kostte natuurlijk heel veel geld. Maar op dat moment zag je dus dat de belangstelling langzaam aan het afnemen was voor dat zomerskiën. Dus dat was meteen een grote aderlating voor die liftmaatschappij.
Ja. Ja, sterker nog, het liep helemaal verkeerd af. Want nog een paar jaar later moest er een faillissement worden aangevraagd. Toen was het over met Sivas AG.
Ja, toen hadden we het over 1985. Toen moest het faillissement worden aangevraagd. En er werd weliswaar een doorstart gemaakt, maar dat moest met veel minder liften. Dus toen is men gaan schrappen. En een deel natuurlijk van die parallele liften is toen ook verdwenen.
Ja.
En, maar in totaliteit werd het aanbod gewoon steeds minder interessant, ook voor toeristen.
Precies.
En bleven eigenlijk alleen nog maar die trainingsgroepen die er ook nu nog steeds zijn, bleven die over.
Ja.
Ja, het gevolg was natuurlijk dat die hotels die er gebouwd waren, die eens zo florissant daar stonden, die kwamen in verval. En ja, je ziet ze nog steeds als je de berg daar op gaat. En, vooral bij dat middelstation, daar heb je een aantal hotels, maar dat is allemaal vergane glorie. En ik ben ook bang dat er weinig vernieuwing meer aan zit te komen.
Ja.
Puur gelet op het klimaat en de klimaat.
Precies, want nog maar 2 van de 5 hotels zijn eigenlijk open. En daar komt ook bij dat vrij recent natuurlijk het skigebied in de zomer ook dicht moest. Omdat er natuurlijk te weinig sneeuw lag.
Ja, het was eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar zag je al steeds dat het vaker dat het seizoen ingekort werd. Noodgedwongen door hete zomers. Dat het ijs zeg maar aan de oppervlakte kwam. Dat de sneeuw die erop lag, dat die verdween. Maar in 2017 was voor het eerst dus dat het skigebied echt helemaal dicht moest. En dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Hmm. Alles was alleen nog maar ijs en er lag geen sneeuw meer. En dat is wel een trend die zich helaas aan het doorzetten is. Het is gewoon afwachten dat je, of je daar in midden in de zomer, hartje zomer, juli, augustus nog wel terecht.
Ja, je moet je afvragen natuurlijk. Hè. We hebben het nu over de geschiedenis van de Passo de Stelvio gehad. Maar ja, weet je, is het niet op een gegeven moment door die klimaatverandering dat je van het, hè, als je daar natuurlijk nog een beetje economische toekomst in wil zien, dat je van de zomer gewoon naar de winter gaat. Dat het weer een winterskigebied gaat worden.
Ja, ja.
Dat zou misschien nog wel de enige kans zijn.
Ja, en je ziet het ook nu. Er zijn natuurlijk vaste plekken waar die liften uitkomen en waar ze beginnen. Maar door het smelten van het ijs zie je ook dat de bergstations niet meer overeenkomen met de dalstations die erop aansluiten. Dus er moeten allerlei foefjes worden verzonnen om die aansluiting te maken. Met rolbanden, met matten, noem maar op. Dus ja, het is nu een beetje dweilen met de kraan over.
Het is geen ideaal scenario. Ik denk dat dit, we hebben het in deze geschiedenispodcast vaak natuurlijk over skigebieden die eigenlijk, wij spreken een eeuw geleden, nog echt boerendorpen waren. En die nu florerende toeristenplaatsen zijn. Eigenlijk kunnen we wel concluderen dat voor de Passo de Stelvio het hier precies andersom is.
Ja. Ja, het floreert enerzijds natuurlijk wel nog steeds. Want als je in de zomer kijkt op die pas, dan barst het er van de wielrenners en van de motoren. Maar de meeste mensen komen echt niet meer om te skiën.
Nee.
Het is gewoon een heel andere tijd geworden.
Precies, precies. En het ziet er ook niet naar uit dat zeker met de klimaatverandering die nu gaande is, dat heel erg gaat verbeteren de komende jaren.
Ja, ik ben er bang voor.
Dus interessant verhaal over de Passo de Stelvio. Dus vond je dit interessant? Laat het ons dan even weten. Laat een review achter. Volg ons ook zeker op YouTube, Spotify of een van die andere podcast apps. En we gaan nog even door met deze serie. Dus bedankt voor het luisteren en we horen je graag een volgende keer.